Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 24, daarvan de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, die zal door de Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 24. Wij beleiden het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het vijfde vers van Psalm 111. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal. Psalm 111 vers 5, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen de Heilige Schrift en wel een gedeelte uit het Evangelie naar Matteüs. Een gedeelte uit wat we noemen de bergrede van de Heere Jezus, Matteüs 5, de versen 17 tot en met 48. De schriftlezing wordt gevormd door Matteüs 5, vanaf vers 17 tot het einde, het 48ste vers. We lezen daar deze woorden, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet een jota nog een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat ge in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offert uw gave. Wees haastig, welgezind jegens uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat ge de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, ge zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat één van uw leden verga en niet uw hele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is uw nut dat één van uw leden verga en niet uw hele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal anders dan om uit oorzaak van hoererij, die maakt dat ze overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt ge gehoord dat van de oude gezegd is, ge zult de eed niet breken, maar ge zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel omdat hij de troon van God is, nog bij de aarde omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult ge zweren, omdat ge niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit den boze. Ge hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat ge de boze niet weerstaat, maar zo wie u op de weg rechterwang slaat, keren hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij mocht kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt ge? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien ge uw broeders alleen groet, wat doet ge boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, laat ons nu tot de Heere gaan in ons gebed en hem bidden om zijn zegen. We luisterden al, Heere, naar de woorden van de Heere Jezus, naar zijn prediking. Want hij was op aarde als de grote profeet en leraar, die gekomen was om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren en de eer van uw naam te openbaren, volkomen te openbaren. En hij heeft het gedaan, op een wijze die hem typeerde. Hij die de wijsheid zelf was, die uit de hemel kwam. God uit God, licht uit licht, die het hart van de Vader kende als geen ander. Omdat hij van eeuwigheid aan dat hart van de Vader gelegen had, omdat hij de hartenklop wist en hij de boodschap aangaande de eeuwige en zalige God vanuit de hemel naar deze aarde meebracht en het onder onze mensen verkondigd heeft. Hij die zijn mond opendeed en woorden Gods verkondigde. Niemand heeft ooit God gezien, maar u, Heere Jezus Christus, de geopenbaarde uit de hemel, u hebt de Vader verklaard en geopenbaard. En zo hoorden we deze woorden, Heere. Enerzijds vol van praktische lessen. Vol van diepborende aanwijzingen. Vol van correctie aangaande ons leven. Aangaande dat wat wij wel goed vinden en waar wij wel tevreden mee zijn. Omdat het aan de buitenkant er misschien wel goed uitziet. En omdat, naar de woorden van de Heer Jezus, de ouden het ook zagen. Degene die autoriteit hadden in de oren en in het hart van de Joden van zijn dagen. Maar hij bracht het woord Gods. En hij brak door alle schijn en door alle vormelijkheid heen. O Heere, leer ons zo te luisteren. Leer ons zo de schriften te lezen. Open onze ogen. Verwijd ons hart. Zodat we, Heere, een antenne ontvangen. Om geestelijke lessen op te vangen. Om de woorden van Hem, o Heere, in het hart te mogen vatten. Opdat die wijsheid die bij Hem vandaan komt, ons geschonken zijn. En opdat we niet anders tevreden zijn dan met de woorden Gods. En Heere, zo zijn we ook vanavond weer samengekomen. Binnen de muren van dit kerkgebouw dat we zo goed kennen. Waar we telkens bij elkaar komen, elke zondag en bij andere gelegenheden. En ook vanavond wordt het weer verwacht. En de gemeente is er. En ze zal geen andere verwachting hebben van deze dienst. Dan dat we niet alleen uw woord lezen. Maar dat de schriften ook ontvouwd worden. En dat een weg gezocht wordt in de schriften die open liggen. Opdat we ontvangen, Heren, wat uit uw woord tot ons hart gericht zal worden. We staan weer voor die taak, uw dienaar om te spreken. De gemeente om te luisteren. En ieder voor zich om oren en harten te spitsen. Opdat de woorden die klinken, o Heren, ontvangen zullen worden. Maar hoe zal het kunnen? Hoe zullen het woorden kunnen zijn, Heren, die overeenkomstig de wil van uw geest zijn? Die op u gericht en op de eer van uw naam zijn. Die in overeenstemming zijn met het getuigenis van de schriften. Heren, we zijn er vanuit onszelf niet toe in staat. De roeping om het woord van u, het goddelijk woord te prediken. Heren, het is een roeping die menselijk kunnen overstijgt. En het is een taak, Heren, die u weliswaar op het hart van uw dienaren hebt gelegd. Maar het is een bovenmenselijke taak. Het is eigenlijk onmogelijk. En Heren, met die onmogelijkheid komen we ook vanavond tot u. En we bidden of uw Heilige Geest ons deel zal zijn. Zowel in het spreken als in het horen. Opdat we zullen verstaan de dingen van de Geest van God. Opdat het geput zal worden uit die bronnen die bij u zijn, o Heren. En opdat we luisterend en sprekend die dingen mogen ontvangen. Ja, die ons wellicht terecht wijzen. En die ons aanwijzing geven aangaande dat wat naar uw wil niet is in ons leven. Maar dat we gehoorzaam luisteren en uw stem verstaan. En het ons gebed is, Heren, wat wilt u dat we doen zullen? En boven alles, dat het heil van uw Heere Jezus Christus, ook uit het onderwerp, het thema van deze avond, ons aangereikt worden. En omdat de zaligheid die in hem is, ook mede door de bediening van het woord van vanavond, o Heere, in het midden van de gemeente gestalte zal ontvangen. We bidden u wel veel. Maar Heer, het mag toch niet minder? Het heeft u toch behaagd om door de prediking van uw woord zalig te maken die geloven. En daarom bidden we om dat grote wonder. Of u het schenken wilt in de harten van hen die het niet kennen. Dat ware geloof en die waarachtige bekering. En dat zoeken van u en dat roepen tot u dat door uw geest geleerd wordt. En het antwoord wat u geven wilt. De sprake die u doet verstaan. En het antwoord daarop. Wanneer we het bidden, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heere, laat deze dienst zo aan zijn doel mogen beantwoorden. Dat u zelf stem geeft en woorden spreekt. En dat u, o Heere, de dingen zo leidt dat het tot de eer van uw naam is. We bidden u voor ons allen, voor jongeren en ouderen, hier in de kerk, of meeluisterend via welk kanaal dan ook, wanneer de woorden die in deze kerk klinken onze oren bereiken, geef Heere dat het ingang vindt tot op ons hart. En zo bidden we of u voort wilt gaan, ook in deze dienst, om uw koninkrijk te doen komen. En uw wil te doen plaatsvinden in de hemel. Ja Heere, daar zal het zeker plaatsvinden, maar ook hier op aarde. Zoek ons op, jongeren en ouderen, en wees in uw gunst met ons. We hebben in ons hart misschien van alles meegebracht. De dingen die, naar we menen, in deze week een plaats zullen hebben. Misschien wel dingen van moeite en zorg, waar we zo onze tobberijen over hebben, waar we zomaar niet klaarkomen, waar we tegenop zien. Heere, laat het in deze dienst een ogenblik wijken. En geef dat we vanuit deze dienst en vanuit deze zondag, o Heere, zo op het spoor van u mogen zijn gezet, dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan, ook in het dagelijks leven. Geef dat aan onze jonge meisjes, jongens en meisjes op school, dat u ze daarin nabij zijn en geven dat ze ijverig leren. Dat u zijn met degene die aan hen les geven. Laat het alles mogen zijn, Heere, zoals het moet zijn, in goede orde en in harmonie. We bidden u voor allen die een taak hebben in het onderwijs van onze jongeren, op welk niveau dan ook, van de laagste groepen op de basisschool tot het hogere onderwijs en het academisch onderwijs. Het is goed, Heer, en een groot voorrecht, en we mogen u ervoor danken dat we onze onderwijsinstituten hebben en dat er ook onderwijsinrichtingen zijn die naar uw naam zijn genoemd en waar het onderwijs in overeenstemming met uw woord gegeven wil worden. Zegen het alles. Wij bidden u voor onze overheid, voor onze koningin en haar huis, voor haar ministers, voor de vertegenwoordigers van het volk in de Tweede en in de Eerste Kamer, voor de besturende organen op provinciaal en op plaatselijk niveau, onze burgemeester en de wethouders, de gemeenteraad die het hoofd van de gemeente is. Wees met allen die daarin een taak hebben. En mogen het u behagen ons door hun hand te regeren, opdat er rust en vrede zal zijn. Wees met deze wereld, Heere, die kolkt en bruist. Wilt u het woeden van de volken intomen? Wilt u vrede geven waar het niet is? En wilt u, o Heere, ook in het Midden-Oosten, waar het volk van Israël woont en de andere volkeren, stilte en rust geven en doen nog wonderen. Heere, het is overeenkomstig uw woord dat Jeruzalem een lastige steen, een steen tot aanstoot is voor de volkeren. Maar laat boven alles blijken dat u daar woonde en dat u nog een bijzondere band hebt met dat volk. Breng ze tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, alle volkeren in het Midden-Oosten, in Oost-Afrika, in Midden-Azië, in Latijns-Amerika, waar dan ook. Laat de volkeren weten dat u God bent, Heere. Zegen ook ons. En verhoor ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Psalm 15, de versen 1 en 2 zingen we nu. Psalm 15. Eerste vers, wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mocht bewonen, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Het eerste en het tweede vers van Psalm 15. Er zijn nu twee collecten. De een is bestemd voor de kerk en de ander voor de kerkelijke kassen. Van harte aanbevolen. tekst van de prediking, gemeente, vindt u in Matteüs 5, het gedeelte dat we lazen. De versen 33 tot en met 37 daarvan. Matteüs 5, de versen 33 tot en met 37. Daar lezen we de woorden die de Heer Jezus sprak. Wederom hebt gij gehoord dat door de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gezweren, omdat ge niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit den boze. Het is mede op grond daarvan, gemeente, dat de kerk der reformatie beleidt aangaande dit onderwerp wat we vinden in zondag 37. Onze catechismus zondag 37. De vragen en antwoorden 101 en 102. Daar wordt allereerst gevraagd, maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, namelijk om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en het heil van de naaste. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vervolgens mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee. Want een rechte eedzweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent en de waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen, indien ik vals weer, welke eer aan geen schepsel toekomt. Tot zover. Geliefde gemeente, laat het vanmiddag maar gewoon tot elkaar zeggen, dit onderwerp spreekt ons eigenlijk helemaal niet aan. Misschien dacht u wel, nou, ben ik daarvoor naar de kerk gekomen. Ik had het natuurlijk van tevoren kunnen bedenken, maar ik heb er eigenlijk niet bij stilgestaan dat dit aan de orde is. Zondag 37, een soort aanhangsel bij datgene wat onze catechismus zegt als uitleg van het derde gebod. Geen valse. De naam van de Heere eren en dienen. En dan nu over de eed. Mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Die drie eerste geboden die we met elkaar behandeld hebben, nou die hebben hun weg, die hebben hun gelding wel in het dagelijks leven, in de praktijk van de dagelijkse dingen. Daar zijn we wel achtergekomen, herkenbaar wel. Maar nu over de eed en over het zweren. Gemeente, ondertussen moet het ons opvallen dat onze catechismus even praktisch en even indringend over dit onderwerp, over het zweren van een eed, spreekt als over de meest andere belangrijke onderwerpen. Zelfs twee vragen en antwoorden worden er aangeweid. Waarom eigenlijk? Nou, gemeente, mijn antwoord is deze. Mijn tweevoudig antwoord aan het begin van deze preek, allereerst dit. Omdat onze vaderen ervan overtuigd waren dat er geen onderdeel van het leven is, hoe klein en ogenschijnlijk onbelangrijk ook, of het valt onder Gods geboden. Niets is er in dit leven wat neutraal is. Alles gebeurt onder het alziend oog van God en onder het horend oor van zijn goddelijke majesteit. Het gebod van God, zo lezen we in de schrift, het gebod van God is zeer wijd. Dat is een eerste motief. En het tweede is dat de opstellers van de catechismusgemeente hun tijd kenden. Ja, hun tijd natuurlijk. En dat was de 16e eeuw. Ze hoorden de vragen van hun eeuw. En ze gaven ook antwoord op die vragen. Antwoord vanuit de schrift gegeven. In die dagen namelijk, in het midden van de 16e eeuw, liet zich een richting horen die het als godzalig beschouwde om afstand te nemen van alles wat met overheid en maatschappelijk leven te maken had. Het was de richting van de wederdopers. Die wilden een scheiding aanbrengen tussen de terreinen die ze heilig noemden en de onheilige gebieden. Tussen godsdienst en dagelijks leven. Tussen kerk en samenleving. En van die laatste moest je je zoveel mogelijk afzijdig houden. En je er eigenlijk niet mee bemoeien. Wel, en hiertegen hebben onze vaderen, laten we ze maar zo noemen, Calvinisten als ze waren verzet aangetekend. Het streven van die wederdopersgemeente, dat leek wel heel vroom en heel innig om bij uitsluiting van alle andere dingen met een boekje in een hoekje te zitten en je dag door te brengen met meditatie en overdenking en alleen het hoogst noodzakelijke van je dagelijkse arbeid te doen. Maar ondertussen werd het leven met de Heere losgeweekt van de dagelijkse praktijk. En de binnenkamer had naar hun oordeel kennelijk geen relatie met de dingen van elke dag. En de zondag kwam los te staan van de andere dagen van de week. Wel, zeiden Ursinus en Olevianus, ook in het spoor van Calvijn en degene die op gereformeerde wijze de schriften lazen, dan heb je het niet begrepen. Want heeft de Heer Jezus het niet tot zijn discipelen gezegd: gij zijt het licht der wereld? Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Het zout der aarde. Nee, niet door je afzijdig te houden. Maar midden in deze wereld te staan en je roeping te kennen, zul je christen zijn in de navolging van mij. En was het ook de Heer Jezus niet die zijn vader gebeden heeft: Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar ik bid u dat u ze bewaart in de wereld. Ge zijt niet van de wereld, maar wel in de wereld. Wel, gemeente, daarmee hangt samen dat Ursinus en de anderen die deze catechismus opstelden heel nadrukkelijk aandacht vroegen voor het eed zweren. Mag men ook bij de naam van God een eed zweren? En het antwoord: jazeker, dat mag. Wel, me dunkt, ook heden ten dagen is deze vraag en zijn deze antwoorden nog relevant, van belang, ook voor onze opstelling in het leven. We zetten boven de preek het godzalig zweren van een eed. En heel eenvoudig twee dingen: het misbruik van de eed en het goede gebruik van de eed. Het godzalig zweren van de eed. Het verkeerde gebruik, het misbruik dus, en het goede gebruik. Zondag 37, en dat begrepen we al, bepaalt ons dus bij het zweren van de eed, of dat mag. We kennen het gebruik, gemeente. Het zou kunnen zijn dat er onder ons ook zijn, en ze zullen er zijn, die misschien wel meer dan eenmaal geroepen zijn tot het afleggen van een eed. Bijvoorbeeld, als je bij de rechtbank in een geding wordt opgeroepen om getuige te zijn. Wel, dan wordt er, voordat je je woorden gaat spreken, gevraagd of je heden ten dagen de eed of de belofte wil doen. Daar kom ik straks wel op terug. Maar je krijgt dus de mogelijkheid om een eed te zweren. En wanneer je dat doet, dan steek je twee vingers van je rechterhand omhoog. En plechtig spreek je de woorden: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Waarbij dus bij een publieke aangelegenheid de naam van God wordt aangeroepen. Ten overstaan in dit geval van de rechter, van de overheid. Het kan ook zijn dat je een benoeming ontvangt als beambte bij de politie, of misschien wel als burgemeester of als gemeenteraadslid. En ook dan wordt van je gevraagd of je een eed aflegt. En de gedachte daarachter is dat je daarmee uitspreekt dat je de waarheid wil spreken. Dat je niets anders dan de waarheid wil dienen. En dat de woorden die jij spreekt en de handelingen die je doet ook naar waarheid en in getrouw gedaan worden. Het is gemeente opmerkelijk dat het woord zweren in het Oude Testament, dus in het Hebreeuws, een lijn heeft naar het getal 7. En 7 is, zoals u weet, het getal van de volheid, van de volmaaktheid. Wanneer je een eed zweert, dan is dat dus naar Bijbels getuigenis de erkenning: ik bevestig trouw en waarheid. U mag mij eraan houden. God weet dat ik niet lieg. En zo niet, dan mogen zijn geduchte straffen mij treffen. Wel gemeente, en dan luidt dus nu de vraag, 110, maar mag men ook, mag dat ook, godzalig, bij de naam van God een eed zweren? En nu kan het zijn, en het zal ook zo zijn, dat er onder ons zijn die zeggen, ja, maar de Bijbel zegt toch heel nadrukkelijk dat dat helemaal niet mag? En dat zijn nogal de woorden van de Heere Jezus zelf, de grote profeet en leraar, die toch in alle dingen het laatste woord heeft. Hebben we het niet gelezen? Dat hij het heeft gezegd, ik zeg u, zweer ganselijk niet. Niet bij de hemel, niet bij Jeruzalem, niet bij uw hoofd of wat dan ook, maar uw woord ja, zij ja. En nee, zij nee, dat moet genoeg zijn. Al wat daarboven uitgaat, dat betekent al wat daarvan afwijkt, dat is uit den boze. En zo zegt in de schrift niet alleen de Heere Jezus het. Maar we komen het ook tegen in de brief van Jacobus die het zegt, en we lezen het in hoofdstuk 5, voor alle dingen mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, en opnieuw, uw ja zij ja, en uw nee zij nee, opdat ge niet in het oordeel valt. Nou zegt u, dat is duidelijk, dat is toch duidelijk, dit is het laatste woord. Alle eden zijn verboden. Zweert ganselijk niet. Gemeente, dan komen we toch in een probleem terecht. Want als we nou de schriften verder lezen, dan komen we die eden toch wel tegen. Bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën, waar zonder enige zweem van afkeuring geschreven wordt over het afleggen van een eed, hoofdstuk 6... De mensen zweren bij de meerdere dan ze zijn, en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspraak. Daar wordt zomaar onbevangen over de eed gesproken. En wat het Oude Testament betreft, vinden we het niet in de wetten van Mozes, Exodus 22, zo zal de eed tussen u beiden zijn, en de Heere zal die eed aannemen. En in Deuteronomium 6... Ge zult de Heere uw God vrezen en hem dienen en ge zult bij zijn naam zweren. Dat kan dus kennelijk samengaan. De Heere dienen en vrezen en het zweren van een eed bij de naam van God. En was dat ook niet de praktijk van de Bijbelheiligen? Abraham bijvoorbeeld, tegenover de koning van Sodom die het zegt, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere. Nou, daar heb je het. De Allerhoogste God die hemel en aarde bezit, zo ik van u een draad tot een schoenring toe aannemen. Nou, we laten de geschiedenis verder voor wat het is, maar hij roept de naam van de Heere aan, gewoon bij een dagelijks iets. En dan in het Nieuwe Testament, de apostel Paulus in zijn brieven, hoe dikwijls komen we het niet tegen? Aan de Korintiërs, ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel. En een andere keer, God is mijn getuige die ik dien in het evangelie van zijn zoon. Gemeente, dat is even een probleem. Het eedzweren op grond van de Bijbel is toch kennelijk niet af te keuren. Terwijl de Heer Jezus het zegt, zweert ganselijk niet. Hoe komen we eruit? Ja, en dat nog te meer wanneer we bedenken dat de Heer Jezus voor het Sanhedrin, voor Caiaphas, ook een eed gezworen heeft. Op enig moment vraagt Caiaphas aan de Heere Jezus, ik bezweer u bij de levende God dat ge ons zegt, of ge de Christus zijt of niet. En het antwoord van de Heere Jezus was toen niet, Caiaphas, dit is niet aan de orde. Ik zweer niet. Nee, de Heer Jezus zei, gij hebt het gezegd. Als het ware, hij bevestigt de eed. Ik leg er een eed op af, zo waarachtig als de Heere leeft. Ik ben de Zoon van God. Wanneer de Heer Jezus dan dus zegt, zweert ganselijk niet, dan moet dat kennelijk toch wat anders betekenen dan een absoluut verbod. Gemeente, waar gaat het over in Matteüs 5? Het gaat over de vervulling van de wet. De Heer Jezus die in de bergrede zich openbaart als de grote profeet en leraar van zijn heilige vader. En de Heer Jezus die daar de praktijk die onder het volk van Israël gangbaar was aan de kaak stelt. En dat was een praktijk van het al te gemakkelijk en klakkeloos omgaan met de wet van God. En dat hem met een beroep op de ouden, op de oudvaders. Nou, dat klinkt goed, de oudvaders. De ouden zeggen, zo lezen, horen we de Heer Jezus, de ouden zeggen, maar ik zeg u. De ouden, en in hun spoor de fariseeën van zijn dagen, die hadden het volk geleerd een leer van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Blijf er met je handen van af. En wanneer je aan die vorm voldoet, wel dan zul je rechtvaardigheid ontvangen. Dat zegt de Heer Jezus tot degene die aan zijn voeten zitten. Ik zeg u, alleen als uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult ge het koninkrijk der hemelen ingaan. Ga niet in de weg van uw leidslieden, o volk van Israël. Want ze brengen u een wetsinterpretatie die niet in overeenstemming is met die van mijn vader. De ouden hebben gezegd, maar ik zeg u. En wat zegt de Heer Jezus dan? Over het zweren. Ja, hij hekelt, gemeente, de praktijk, de dubbelhartige praktijk. De praktijk die een schijn van godzaligheid heeft, maar die wars en dwars ingaat tegen de geestelijke bedoeling van de schriften en van de wet. Wat was de praktijk geworden? Nou, er waren twee soorten eden in gebruik genomen. De ene, ja, dat was de aanroeping van de naam des Heren. Nou, als je die aanriep, dat deed je alleen maar in een hoogst noodzakelijke situatie. Als je die aanriep, ja, dan moest je wel zeker van je zaak zijn. Maar als dat niet zo was, en als je het eigenlijk niet wist, en je toch eigenlijk wel een eed wilde uitspreken, nou, de Heer Jezus zegt, dan doe je dat bij de tempel, of bij de haren van je hoofd, of bij Jeruzalem. Gemeente, en zo zwoer men zogenaamd. En men deed het talloos veel keren per dag. En tegelijkertijd nam men het met de waarheid niet zo nauw. Aan de ene kant werd gesuggereerd dat ze de waarheid spraken, want ze riepen Jeruzalem erbij aan. En ze riepen de tempel, het heiligdom erbij aan. Of zelfs de haren van hun eigen hoofd. Om maar te suggereren dat ze de waarheid spraken. Maar ondertussen spraken ze de waarheid niet. En werden ze erop betrapt, dan was hun verontschuldiging, ja, maar we hebben toch niet gezworen op de naam van de grote God. We hebben het alleen maar gedaan bij Jeruzalem of bij de tempel. De Heere Jezus zegt, weet je niet dat Jeruzalem de stad van de grote God is? En weet je dan niet dat het heiligdom de plaats is waar mijn vader woont? En weet je dan niet dat jouw haren ook een schepping van de heilige God zijn? En tegenwoordig geldt het in letterlijke zin niet meer, maar toen nog wel. Je kunt niet één van je haren wit of zwart maken. En de Heer Jezus, hij stoot zo door het schijnheilige en onwaarachtig gedrag in de levenspraktijk van Israël heen. Waarin het leek dat ze met een vroom gezicht in de weg van de geboden gingen, maar het flink gemeente achter hun ellebogen hadden. En dat is het front waarop de Heere Jezus staat. De Heere Jezus verbiedt niet om godzalig een eed te zweren, maar om zomaar een eed te zweren. Gemeente, het kan best dat het onder ons ook voorkomt. Dat het zomaar eens durven zeggen. Wanneer je in een gesprek bent, het gaat er nogal heftig aan toe. En je wilt de ander laten blijken dat het echt waar is. En je stampvoet misschien en je zegt, ik durf er zelfs een eed op te doen. En er zijn nog wel mensen die durven te zeggen, ik mag doodvallen als het niet zo is. Het is misbruik maken. Het is misbruik maken van wat de Heere gegeven heeft. Zijn naam. Gemeente, spraken we er vorige keer niet over. De heiligheid van zijn naam. En de grootheid van zijn wezen. En de heiligheid van zijn werken. Dit is niet een rechte eed zweren of God aanroepen. Het zou kunnen zijn dat het nog gepaard gaat alleen maar met zelfhandhaving. En dat wat je zegt misschien wel een schijn van waarheid heeft, maar niet geheel de waarheid. Gemeente, wat het is, een eed zweren, dat is jezelf voor de rechterstoel van God brengen. Dat is jezelf en je hart zo voor God openstellen dat je zegt, Heere, zie mij aan. Wees u rechter over mij. En als ik niet recht doe en recht spreek, dan mag uw oordeel over mij gaan. Gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Het rechte zweren van een eed, gemeente, het mag ten overstaan van de overheid. Omdat de overheid de dienares van God is, die het van haar onderdanen mag vragen, om naar waarheid te spreken en om dat bevestigd te zien met een verwijzing naar de grote en eeuwige God. We lezen dat ook in antwoord 101 en zo kom ik van het verkeerde gebruik op het goede gebruik. Namelijk, en we lezen 101, als de overheid het van haar onderdanen, of als anderszins ook de nood het vordert, namelijk om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot eer van God en tot heil van de naaste. Gemeente, waartoe dient de eed? Het is om de zonde in te perken. Ze dient om een wal op te richten tegen de stromen van leugen en bedrog. En wanneer voor een rechtbank er een getuigenis moet plaatsvinden, en wanneer een rechter er, om zo te zeggen, op moet blind kunnen varen, dat datgene wat die getuige zegt, wel dan wil hij zich daarvan vergewissen met een beroep op het geweten van degene die daar als getuige staat. En dan zegt de rechter het. En dan moet ook mijn eigen geweten het zeggen. Wees eerlijk. Spreek de waarheid. Want je krijgt met God te doen. Je staat hier als het ware voor zijn rechterstoel. Van hem die in je binnenste ziet. En gemeente, je moet wel met de duivel durven samenspannen. Als je onder aanroeping van Gods naam desondanks toch de leugen dient in plaats van de waarheid. Gemeente, wat moet in deze dingen onze conclusie zijn? Als we constateren dat kennelijk in onze samenleving de eed nodig is. Wel gemeente, dat is een getuigenis dat tot onze schande dient. Wij mensen zijn kennelijk, en uit de schriften weten we het, wij zijn kennelijk zo leugenachtig en zo onbetrouwbaar, dat wanneer het er echt op aankomt, de overheid ons voor de heilige God moet dagen om ons de waarheid te doen spreken. Dat is tot onze schande. Adam en Eva in het paradijs hadden het niet nodig om een eed te zweren. Want ze spraken de waarheid. En ze waren de waarheid. En ze dienden de waarheid. En ze leefden in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar sinds de mens van God is afgevallen, is de leugen in zijn binnenste gekomen. Leugen en arglistigheid hebben een plaats gevonden in ons hart. En zowel in onze verhouding tot onze schepper, als in de verhouding tot onze naaste. Een gemeente dat gold Adam en dat geldt heel zijn nageslacht. Zo beleiden wij het immers in de Dordtse leerregels. Zodanig als nu de mens Adam geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij voortgebracht. Namelijk hij verdorven zijnde, verdorven kinderen. Hij leugenachtig zijnde, leugenachtige kinderen. Lieve gemeente, dat is ons beeld. Ik zou u kunnen vragen, kent u zichzelf? Maar ik kan het ook anders zeggen. Gemeente, ik verkondig het u. Dat dit het beeld van onze mensen is. Wij die door de Heere geschapen zijn in volkomen harmonie met hem. De leugenachtigheid heeft een plaats in ons hart gekregen. Is dat niet het portret dat de apostel Paulus van de mens schetst in zijn brief aan de Romeinen? Als hij in het derde hoofdstuk spreekt van ieder mens wiens portret het volgende is. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van bedrog en vervloeking en bitterheid. Opdat, zo zegt de apostel, opdat alle mond gestopt worden en de ganse wereld voor God verdoemelijk zij. Gemeente, als ik een lijn trek en een les probeer te ontvangen uit deze zondagsafdeling over het zweren van de eed, dan is dat in ieder geval dit. Dat in ons leven allerlei leugenachtigheid is binnengekomen. En hebt u zichzelf er ook wel eens op betrapt? Dat wanneer je ergens in het nauw gedrongen werd en je een neiging had en misschien het ook wel in de praktijk bracht. Om door middel van allerlei woorden die toch de leugen in zich hebben, je probeerde je eruit te redden en toen je het gedaan had, schrok je misschien wel van jezelf, jullie jongens en meisjes. Je wordt betrapt op iets en je probeert je eruit te draaien. Wel, zo is het met ons mensen. En nu wil de Heer ons daar hebben, dat we dat belijden. Dat zijn wet, het derde gebod, en ook het gebod dat ons verbiedt om leugentaal te spreken, ons brengt tot de erkenning, Heere. Zo'n mens ben ik nu. Opdat alle mond gestopt worden. Gemeente, opdat ik me de hand voor de mond ga leggen en ga erkennen, Heere. Ga met mij niet in het gericht. Want de boosheid die in mijn hart verkeert, ze komt zomaar van tussen mijn lippen. Wel nu, dit is de situatie. Laat ik van hieruit, gemeente, een drietal dingen zeggen. En dat is allereerst dit. En dan ga ik allereerst nog even met u terug naar dat eedzweren. Want als we dan moeten erkennen dat het portret dat apostel Paulus in de schriften van ons tekent waar is. Als we moeten zeggen, ja heren, zo is ons leven, zo is het tussen ons mensen. Dan is het Gods algemene genade dat hij ons daaraan niet volkomen overgeeft. Dat de Heere in ons hart en in ons leven nog iets van een moreel besef geeft. En dat er heel veel mensen zijn die bewaard worden voor allerlei leugen die wanneer ze aan zichzelf overgegeven zouden worden, die leugen zouden doen. En dat geldt ook in de publieke sector. Dat geldt ook in de dingen van onze rechtsstaat. We leven nog in een land waarin toch in grote lijnen nog recht mag heersen. Waarin het kwaad nog wordt ingetoomd. En waarin de leugen ontmaskerd wordt. We hebben gelukkig geen klassejustitie. We hebben rechters die, waarvan we mogen aannemen dat ze onafhankelijk een oordeel vellen. En dat ze zich ook willen gronden op getuigenissen van mensen die de waarheid spreken. Nog een keer, laten we het een voorrecht achten. Dat in ons land de eed nog wordt afgenomen. En dat we God almachtig nog aanroepen. Om getuigenis te geven dat onze woorden waar zijn. Tegelijkertijd nemen we ook allerlei ontwikkelingen in onze samenleving waar. Allereerst al, en ik duidde er al even op, dat de mens die geroepen wordt om een eed af te leggen, mag kiezen om niet dat te doen, maar te beloven. En voor onze Nederlandse wet heeft dat dezelfde rechtskracht. En met name mensen die aan God niet willen geloven, maken daar gebruik van. In plaats van dat ze zeggen, alzo helpen mij God almachtig, volstaan ze met te zeggen, dat beloof ik. Dat is een teken van de secularisatie van onze samenleving. Ik denk ook aan iets anders. Heel actueel. Wat op enige manier toch wel te maken heeft met deze 37e zondagsafdeling. Namelijk dat in deze afgelopen week er een initiatiefwet is ingediend. Waarin de smadelijke godslastering niet meer strafbaar wordt gesteld. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, en wij weten die situatie gemeente, dat het artikel dat die godslastering verbiedt al een jaar of 40 geen toepassing meer vindt. En in onze rechtspraak niet meer functioneert. En als het ware een papieren tijger is. Zonder enige macht. De tanden zijn eruit getrokken. Tegelijkertijd is het naar mijn gevoelen toch een stap terug. Wanneer, al is het dan een wetsbepaling die niet meer functioneert, en dat is zeer betreurenswaardig, dat onze wetgeving aangepast wordt aan een praktijk die van God en de erkenning van zijn macht en majesteit niet meer weten wil. Wanneer er kennelijk geen strafbaarheid meer wordt toegekend aan de smadelijke godslastering. En zo zijn er allerlei ontwikkelingen in onze samenleving, waardoor blijkt dat we meer en meer van de Here en zijn dienst zijn gaan afkeren. Maar ondanks dit alles, en in deze ontwikkeling, de instelling van de eed is er nog. De eed, jawel, en we zagen het, de eed, ons gegeven om der zonde wil. Tot onze schande. Omdat we zomaar kunnen liegen en bedriegen. Maar anderzijds, toch een blijk van Gods ontferming in onze samenleving. Een herinnering. En waar die eed klinkt, toch een publieke erkenning. Van dat God de waarachtige is. En dat hij de harten ziet. En dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Wel, dat was het eerste. En dan nog iets. Gemeente, wanneer we over de eed spreken en we doen dat dan vanavond, beseffen we met elkaar dat we het hebben over iets wat een beetje aan de rand van ons bezig zijn zich bevindt. Wij hebben niet elke dag en niet elke week met die eedzwering te maken. Maar ik wil u nog wel op iets anders wijzen. Gemeente, ook in de kerk wordt een eed gezworen. Jazeker. Bij diverse gelegenheden klinkt ook hiervoor in de kerk het ja-woord. Wanneer? Nou, bij de bediening van de heilige doop. Bij het doen van openbare belijdenis des geloofs. Bij de bevestiging van een huwelijk. Bij de bevestiging van ambtsdragers. En het ja-woord in het midden van de gemeente. Het geldt, geliefden, als een eed. Want wat is het kenmerk van een eed? Gods naam wordt erbij aangeroepen. En het ja-woord in de kerk, Nou gemeente, daar sta ik al voor het heilig aangezicht van de Heere. Het ja-woord te midden van de gemeente geldt als een eed, afgelegd voor God en deze zijn heilige gemeente. En dat betekent nogal wat. Gemeente, dan komt het wel heel dichtbij. En dan zijn er talloos velen van ons die ooit voor in de kerk stonden. En die voor het aangezicht van de Heer in het midden van de gemeente zo'n eedzwering deden. En ja zeiden op een vraag die hun werd gesteld. In een plechtig uur. Gemeente, ik wil u vragen, brengt u uw ja-woord eens in herinnering? Gegeven. En laat het uw gebed dan eens zijn. Doorgrond mij, o God. En beproef mij. Ken mij. En zie of er mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg, o Heere. Want dat ja-woord, dat heb ik voor u gegeven. Het ja-woord toen ik mijn kinderen ten doop hield. De doopbelofte. Door vader en moeder gegeven. De gelofte die we voor Gods aangezicht deden, om onze kinderen in de voorzijde leer, in de leer die naar de godzaligheid is, op te voeden, en daarin in woord en in levenspraktijk voor te gaan. Gemeente, wilt u dat ja-woord u in herinnering brengen voor zover het u betreft? En wilt u zichzelf afvragen, was het een godzalige eed? Was het een eed waarvan u toen en nu nog steeds u bewust bent dat God het heeft gehoord? En dat het een ja-woord zal zijn dat ooit terug zal komen? Of het ja-woord bij uw huwelijk, waarin man en vrouw elkaar beloofden dat de een de ander trouw zal helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Het is misschien al wel 20 jaar geleden. Of misschien wel 45 jaar geleden. Hoe is het sindsdien? Hebt u de Heere erbij nodig gehad? En wat is de praktijk van uw huwelijk geworden? Als u terugziet. Ik denk aan het ja-woord bij uw openbare belijdenis. Waarbij erkend is dat de Heere het waard is om hem te dienen. Om hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Om je leven in zijn dienst te stellen. Was dat uw leven? Is zo uw weg geweest? Is de belijdenis van toen in dat plechtig uur ook een doorgetrokken lijn geworden in uw leven? En dan het ja-woord, wanneer we een ambt op ons namen, broeders, ikzelf en de broeders in de kerkraad, waarin we ons voor Gods aangezicht stelden en trouw en waarheid beloofden in het gaan van de weg en de bijzondere roeping die de Heere aan ons gaf. We hebben ons ja-woord gegeven. En ach, wat is er een tekort. En wat zijn er ambtelijke zonden? Het ja-woord in het midden van de gemeente. Het geldt als een eed voor Gods aangezicht. En als de Heer Jezus die woorden van de ouden aanhaalt, o jawel, dan trekt hij zelf de lijn verder. Maar wat de ouden hebben gezegd is in dat opzicht toch waar. Gij zult de Heere uw eden houden. Gemeente, zullen we met elkaar niet moeten belijden. Broeders, ambtsdragers, ouders, belijdende leden van de gemeente, gehuwden of wie u ook bent. Dat we ons ja-woord gegeven hebben en dat we het misschien van harte meenden en dat we het biddend gedaan hebben. Maar dat we moeten zeggen, in schaamte. Wat hebben we ervan afgebracht? Hoe is de praktijk geworden? Gemeente, de vraag is, en dat geldt van al onze geloften voor Gods aangezicht, hoe zullen we ze houden? Het kan ook zijn dat jij, jongen of meisje, Je bent helemaal nog niet getrouwd, dus in dat opzicht ben je nog niet voor in de kerk gaan staan. En belijdenis heb je ook nog niet gedaan en een ambt draag je ook nog niet. En een kind heb je ook nog niet gedoopt. Maar dat je misschien wel eens ziek was. En dat je dacht, oh, hoe zal het gaan? En dat je gebeden hebt. En dat je de Heere beloofd hebt, Heere, ik zal u zoeken. Ik zal mijn leven aan u wijden. En ik zal niet rusten, Heere, voordat ik u ken en u dien. Het was ook een soort eed. En je meende het echt. En toen je beter werd, toen werd het anders. Toen ben je het vergeten. Lieve gemeente, jongeren en ouderen. Ons ja-woord voor God. Onze eden voor zijn aangezicht. Wat brengen we ervan terecht? En zo stelt gemeente ook zondag 37 ons allen schuldig voor God. Ook deze spiegel, wanneer we ervoor gaan staan en ze wordt voor ons gesteld. We moeten erkennen, Heere, ik heb ook in dit opzicht dit gebod overtreden. En nu hebben we het gezongen. Psalm 24, Psalm 15. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie zou ooit God kunnen ontmoeten, is de vraag. Wie zal in zijn heiligdom kunnen verkeren? Wie zal voor zijn rechterstoel kunnen staan? Wie zal het kunnen? Wel, zegt Psalm 24, de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn heden, die zal met God kunnen verkeren. En Psalm 15, met dezelfde vraag ongeveer, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? En het antwoord, degene die oprecht wandelt, die gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Niet alleen met je mond, maar met je hart. Gemeente, dan moet ik het uit handen geven. Dan moet ik zeggen, Heere, als er al komen, als er al voor u kunnen bestaan, als er al zijn die voor uw aangezicht kunnen bestaan en in uw heiligdom met u verkeren kunnen, Heere. Ik niet. Want al probeer ik met mijn mond de waarheid te spreken, maar in mijn hart, o God, u weet het. Nou gemeente, om het zo eens te zeggen, dan gaat het aan onze neus voorbij. En dan zal het ons deel niet zijn. Wat het perspectief van deze beide psalmen is, om bij God te verkeren, om bij Hem te vertoeven, want alleen mensen die rein zijn en die oprecht zijn, en die in hun hart de waarheid spreken, zij kunnen bij God verkeren. Is dat het laatste woord? Ja gemeente, als we de stem geven aan Gods wet, is dat het laatste woord? Want het is de wet van God die ons schuldig stelt en ons leven ontmaskert. En het zegt, weet je het, ook tegen de dingen die in zondag 37 aan de orde komen, heb je gezondigd en kun je voor de heilige God niet bestaan. Maar nu is er één. Eén die ik ook mag prediken. Van wie het gezegd wordt, die geen bedrog pleegde in zijn eden, die, toen hem onrecht werd aangedaan, er geen bedrog in zijn mond geweest is. Het is de Heere Jezus Christus. Het is de zaligmaker van zijn kerk. Het is degene die het kon zeggen, wie van u, overtuigt mij van zonde. Het is mijn spijze te doen, de wil die van mijn Vader is. En gemeente, als we ook vanavond moeten constateren dat we ook dit gebod in dit aspect overtreden hebben. Tot wie dan? Ja, dan tot Hem. Tot Hem die de volkomene is en die de oprechte is. en die de Heilige is. Opdat zijn gerechtigheid en zijn heiligheid en opdat zijn waarheid het deel in mijn leven zou zijn. Opdat hij het mijne zal nemen, mijn onoprechtheid en mijn leugenachtigheid. En opdat ik door zijn genade van hem mocht ontvangen wat hij heeft verworven. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Maar zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Is het dan toch mogelijk om oprecht en rein te zijn? Gemeente, niet in mezelf. Niet in mezelf. Maar alleen door het waarachtig geloof in hem. Wanneer ik hem aangrijp, hij, wiens naam de enige is, door wie ik zalig word. En wie in hem begrepen is, of van hem of haar geldt het, dat God die zijn zoon ziet, en in zijn zoon al degenen die door genade tot zijn lieve zoon zijn gaan behoren. En dan geldt het, zoals ge zijt, zo zijt ge heilig. Want al uw onoprechtheid en al uw leugenachtigheid heb ik mijn zoon geworpen. En in hem zijt ge oprecht en heilig om Christus wil. En geliefde gemeente, wie door genade dat geheim kent, weet u, dan keert de wet zich om. En dan wordt het bevel en de eis, de scherpe eis van de wet, wordt door zijn ontferming een belofte. En dan zegt de Heere het tot mij: gij zult den Heere uw eden houden. Gij zult mijn naam heiligen. En gij zult het doen. Nee, niet door uw eigen kracht. Maar in de heiligheid van Christus. Zo alleen. En dat levert een danklied op. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. En de grondslag, hij houdt getrouw zijn woord. Amen. We zingen Psalm 6, de versen 2 en 9. Psalm 6, de versen 2 en 9. Wij zullen de Heere danken en bidden. U Heere bent de getrouwe en de waarachtige. De woorden die Gij spreekt, Heere, U doet er geen afstand van. En ze zijn verre van leugenachtig. Ze zijn waarheid. Doordring ons daarvan, Heere, dat het getuigenis van Uw stem waarheid en betrouwbaarheid is. We bidden om de kracht van Uw genade, dat U ons daarvan overtuigt. Opdat we in het spoor van Uw woord zullen gaan. Heere, wij danken U voor de bediening van Uw woord vandaag, eenmaal en andermaal. We bidden of U het zelf op onze harten wil leggen, zodat Uw geest het zal toepassen. En we het niet weer van ons af zouden schudden. En dat het weer achter ons laten. Maar geef dat het met ons meegaat. Dat het ons tot verdere bezinning leidt. We bidden U, Heere, of U ons ervoor bewaren wilt, dat we in de contacten met anderen woorden spreken die niet naar waarheid zijn. U doorziet het. Een halve waarheid. Of naar ons besef een halve leugen. Maar Heere, U doorziet het. U doorgrondt en kent ons. Bewaar ons voor die arglistigheid. En we behoeven er geen eten bij te zweren in het dagelijks leven. Om toch, o Heere, de waarheid te dienen. Geef dat we het zoeken. En laat er zo ook, Heer, een getuigenis van ons leven uitgaan naar anderen. Dat anderen het weten. Dat ze op onze woorden aankunnen. En dat blijkt, Heere, dat we mogen putten uit de bron die U voor ons opent. Wilt U deze week ons nabij zijn in alle dingen? Bewaar ons voor de boze. Leid ons door Uw geest. We bidden U voor de diensten van volgende week. Als onze broeder dominee Middelkoop de gemeente zal voorgaan, wilt U hem sterk en hem nabij zijn. En ook met mijzelf zijn als ik de gemeente van Sliedrecht Bethel dienen mag. Heere, laat Uw woord mogen opengaan. Tot verheerlijking van Uw naam. En tot stichting van de gemeente. Om Christus wil. Amen. We zingen uit de berijmde 10 geboden het laatste vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. Verheft uw harten biddend tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.